Goedemiddag zusters en broeders, meisjes en jongens, gemeenteleden en gasten. Hartelijk welkom in deze kerkdienst, een gecombineerde catechesedienst van de NGK en de CGK hier in Eindhoven. Ook een groet en welkom aan u die nu of later met ons meeluistert. In deze dienst gaat voor dominee Vogel, emeritus predikant van de CGK Eindhoven. Voor de luisteraars kondig ik de schriftlezingen af, die zijn Genesis 1... vers 1 tot 5 en 26 en 27 en 1 Johannes 1, de versen 1 tot en met 4. De collecte is bestemd voor de diaconie. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Marinus en Rita van der Welen, de zoon en schoondochter van zuster van der Welen. In de voorbeden en dankzegging is vanmorgen in de CGK aandacht gegeven aan broeder en zuster Otte na het overlijden van een broer en de ernstige ziekte van een andere broer, broeder Heldenisse, de familie Noordhoek, Hanne van der Marel, die een half jaar als au pair naar Engeland gaat, zuster van der Welen en haar zoon en schoondochter Marinus en Rita in verband met de situatie rondom zuster van der Welen in het ziekenhuis. In de voorbeden en dankzegging is vanmorgen in de NGK aandacht gegeven aan het jongerenwerk van de PKN in West, aan Dienieke van Velen, wier zuster is overleden, en de gezondheidssituatie van Ria de Ruiter en Wouter van der Heijden, die een half jaar naar Stockholm gaat. Wij mogen elkaar een gezegende dienst toewensen. Nadat ik de kaars heb aangestoken, als teken van Christus die het licht der wereld is, mag u gaan staan. Er is dan een ogenblik van stilte om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God in deze dienst. En daarna zingen we gezang 151. Wij willen nu zingen gezang 151.
Thank you. dienst bijeen zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik heb het idee dat het geluid niet helemaal goed werkt. Toch deze? En op de preekstoel dan? Laten wij nu samen zingen Psalm 96, de versen 1, 6 en 7. Deze wereld binnenkomt. Dat u binnengekomen bent in een kind. Dat uw woord, uw scheppingswoord, vlees is geworden. En als we over dat wonder en de betekenis daarvan vanmiddag nadenken, wilt u ons dan leiden door uw geest. Laten de woorden die wij lezen voor ons opengaan. En geef dat we er vanmiddag nog dieper in mogen doordringen. Dat we mogen groeien in de kennis van u en van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Verlicht ons En geef dat wij uw woorden zo in ons bestaan mogen opnemen, dat wij zelf nieuwe mensen worden. Dat wij kinderen van u mogen zijn in deze wereld. Wees zo bij ons vanmiddag en bij allen die met ons meeluisteren. Wees met allen, Heere God, die vandaag naar u uitzien en geef dat er ook mogen zijn. Die wellicht niet bewust op zoek waren naar u, maar tot hun verrassing ervaren dat u hen zoekt. Hoor ons, barmhartige Vader, door Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Het is nog niet in orde kennelijk, maar het wil niet.
Ik dacht dat het niet.
Moet ik dan hier blijven of moet ik dan hier blijven of kan? Oh, is het een feest? Goed. Experiment. Kijk eens, hij doet het. Ja? Dank je. De eigenlijke schriftlezing in deze catechese dienst is Johannes 1, vers 1 tot 18, maar dat is het gedeelte dat u voor u hebt op dat blad papier in de Naardense vertaling. Dat gaan we nu niet lezen, maar dat lees ik met u straks zo gaandeweg de preek. Ik wil nu alleen twee bijbelgedeelten lezen die in verband staan hiermee. Twee korte gedeelten uit Genesis en uit 1 Johannes. Uit Genesis lezen we de eerste vijf versen van Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide, er zij licht en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En dan vers 26. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. En dan uit de eerste brief van Johannes, de eerste vier versen. Daar schrijft de apostel, hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen we gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen we aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het leven toch is geopenbaard en we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en in ons geopenbaard is, hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. Hier eindigt onze lezing. Het woord van onze God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Zingen we nu Psalm 86, vers 3 en 5. Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. De dienst van vanmiddag is aangekondigd als een catechese dienst. En er is mij toegestaan om deze dienst naar eigen inzicht te vullen. En zo kwam ik ertoe om nauwelijks 10 dagen na het kerstfeest met u bezig te zijn vanmiddag met het geheim van de persoon van Jezus. Het geheim van hem, van wie wij zeggen dat hij God en mens is. Waarachtig God en waarachtig mens. Dat is een mysterie dat we niet begrijpen, maar we geloven in hem op deze wijze. En dat doen we in een tijd waarin, zoals iemand onlangs zei, God in is. Denk maar aan de religiositeit en de spiritualiteit die we om ons heen zien. Maar Jezus uit. Uit wel te verstaan als zoon van God. Hoogstens gewaardeerd als een door en door Joodse rabbi. Of als wijsheidsleraar, als goeroe. Maar dat Jezus de zoon van God zou zijn. Immanuel, God met ons. Dat heeft, zegt men, de vroege kerk ervan gemaakt. De kerkvaders en de concilies hebben Rabbi Jezus van Nazareth opgewaardeerd tot zoon van God. Dat God zelf in Jezus van Nazareth is geïncarneerd. Dus vlees is geworden, vlees en bloed is geworden. Dat in Jezus het goddelijke en het menselijke op een unieke manier met elkaar verbonden zijn, dat wordt aangevochten. Maar dat vormt naar mijn stellige overtuiging nou juist de kern, het hart van het christelijk geloof. En daarom heb ik voor vanmiddag gekozen voor die eerste 18 versen van het Johannes-evangelie. De proloog noemen we die versen doorgaans, het voorwoord. En ja, een voorwoord wordt meestal door een schrijver geschreven als het boek af is. Dan heeft hij zelf een goed overzicht en dan kan hij dat ook met een paar woorden inleiden. Hij voegt er als het ware ten laatste nog een introductie aan toe. In muziektermen zou je kunnen spreken over een ouverture, waarin de thema's van het stuk al heel duidelijk te beluisteren zijn. U kunt zich voorstellen dat die proloog van Johannes een rol heeft gespeeld in de kerkelijke dogmavorming, in de discussies rond de leer van de drie-eenheid en van de twee naturen van Jezus. Maar ik hoop dat we vanmiddag zullen ontdekken dat het daarbij niet gaat om ideeën, om theorieën, om filosofie en zelfs niet om theologie, maar dat de evangelist hierin een ongehoord appel doet op zijn lezers. Hij heeft zijn evangelie immers geschreven, zoals hij zelf aangeeft in het slot van hoofdstuk 20, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Het gaat dus om geloof. En het gaat om niet minder dan het bezit van het werkelijke leven. En juist om dat leven gaat het ook in de proloog. En ik nodig u daarom vanmiddag uit om met mij eens heel zorgvuldig naar die proloog te kijken. Zowel naar de vorm als naar de inhoud. En ik kan u bij voorbaat vertellen dat de vorm al heel veel zegt over de inhoud. Iemand heeft die proloog een hymne genoemd, een lofzang. Ik heb dat eerlijk gezegd nog maar kort geleden ontdekt. En ik heb gemerkt dat wanneer je die proloog inderdaad als een hymne leest, dat je dan dieper doordringt in de inhoud. In een hymne, je ziet dat ook bij sommige psalmen, is het slot vaak gelijk aan het begin. De eerste woorden komen aan het eind weer terug. Denk maar op psalm 8. O Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is het eerste vers, maar het is ook het laatste. En met deze inclusie, zoals we het noemen, hebben we het vanmorgen ook over gehad bij de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. Deze inclusie, die insluiting, die zegt eigenlijk al waar het in de hymne over gaat. Daarmee is de cirkel rond. Maar vaak gaat die omsluiting nog een stap verder. Niet alleen het eerste vers correspondeert met het laatste, maar het tweede met het voorlaatste. En het derde met het voorvoorlaatste. Kijkt u maar hoe dat aangegeven is op dat blad waar de proloog op is afgedrukt. Vers 1 en 2 hebben A genoemd, correspondeert met vers 18. Vers 3 correspondeert met vers 17. En dat gaat zo door. En als je die hele omcirkeling serieus neemt, dan houd je dus een midden over. En dat ziet u ook op dit blad. De tegenoverliggende versen zijn ook op één lijn afgedrukt. En dan kom je bij een midden terecht. En daarin ligt dan ook de kern van de boodschap. Ik kom daar straks op terug. Ik heb hiervoor de Naardense Bijbelvertaling genomen. Waarom? Ik weet niet of u de Naardense vertaling kent, maar het is een vertaling die gelijk is uitgekomen met de nieuwe Bijbelvertaling in 2004. Maar er is een groot verschil tussen die beide vertalingen. Aan de nieuwe Bijbelvertaling hebben vele vertalers gewerkt gedurende een aantal jaren. En ze zijn erop uit geweest om een vertaling te maken die makkelijk, direct leesbaar is voor mensen van vandaag.
De Naardense Bijbel is het werk van één man, dominee Pieter Ausore. Die heeft daar 30 jaar aan gewerkt. 30 jaar is hij vroeg opgestaan om elke morgen een stukje te vertalen. En het is zijn bedoeling geweest om zo dicht mogelijk bij de grondtekst te blijven. En daardoor krijg je een soms wat weerbarstig Nederlands. Sommige mensen spreken over Neder-Hebreeuws of Neder-Grieks als het om het Nieuwe Testament gaat. Maar je kunt daaruit heel dicht bij de grondtekst komen. En vandaar dat ik voor vanmiddag gekozen heb voor die Naardense Bijbel. Sinds het begin, zo begint het hier in Johannes 1, is er het spreken. Dat spreken is God nabij. Ja, God zelf is dat spreken. Wij zijn gewend aan de vertaling, in den beginne was het woord. En dat in den beginne, dat doet ons natuurlijk onmiddellijk denken aan Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Duidelijk dat Johannes 1 aansluit bij Genesis 1. En dat komt dan nog eens een keer terug bij Johannes in zijn eerste brief. Hetgeen was van den beginne. Hetgeen we gehoord en gezien hebben. En ook in het vervolg van de proloog heeft Johannes er Genesis 1 naast liggen. Of tenminste in zijn hoofd. Hij schrijft over alles wat gemaakt en alles wat geschied is. Over het leven. Over het licht dat de duisternis verdrijft. En dat in den beginne, dat is maar niet een simpele tijdsaanduiding. Je zou het misschien nog beter kunnen vertalen met in beginsel. In principe. De Latijnse vertaling heeft ook in principio. En Willem Barnard vertaalt met van hoofde aan. In het Hebreeuwse woord voor begin zit het woord hoofd. Van hoofde aan. En de Naardense Bijbel heeft dus sinds het begin. Zo vertaalt Ausore ook Genesis 1. Sinds het begin is Gods schepper. En daarmee is aangegeven, en ik geloof dat dat beantwoord aan het Hebreeuws ook, dat dat maar niet één punt in het verleden is, maar dat het doorgaat. Wat gaat er door? Het spreken van God. Want dat was het toch ook wat in Genesis 1 creatief was. 10 maal wordt daar gezegd in Genesis 1, en God zeide, en het was al zo. God schept al sprekend in 10 woorden. De eerste 10 woorden, de eerste decaloog, vinden we dus in Genesis 1. En als de Naardense vertaling zegt, in het begin was er het, sinds het begin dus, was er het spreken, dan geeft dat aan dat dat woord niet een tijdloze mededeling is, niet een woord in een woordenboek of zo, maar een woord in actie. Dat het gaat om het spreken. Het spreken dat iets doet. Het spreken dat iets tot stand brengt. En in dat woord komt die spreker dus heel dichtbij. We horen bij wijze van spreken zijn adem. In het Grieks staat daar het woord logos. En dat is een bekend filosofisch begrip in die tijd. En daarom is dat ook wel eens zo uitgelegd, dat Johannes hier iets zou ontlenen aan de Griekse filosofie. Maar daar gaat het Johannes niet om. Het gaat hem niet om een filosofisch begrip en redenering. Maar het gaat hem om dat scheppende spreken. In het begin, sinds het begin, is er het spreken. Dat spreken op de wijze van Genesis 1. En dat spreken, dat is God nabij. Ja, dat is zelf God, zegt vers 1 en vers 2. En sprekend komt dus God naar ons toe. Dan lezen we, alles geschiet daardoor, door dat spreken in vers 3. En buiten dat om geschiet niet één ding, dat is geschiet. Ja, daar heb je heel duidelijk dus weer Genesis 1. Alles komt voort uit het spreken van God. Het leven zelf komt daaruit. Kijk maar in vers 4 en 5. Daardoor is er leven. En dat leven is het licht der mensen. Het licht schijnt in de duisternis. De duisternis heeft het niet opgenomen. Het leven zelf komt dus uit dat spreken van God. En wat is het eerste wat uit dat spreken komt? Wat gaat in feite nog aan dat leven vooraf? Dat is het licht. Dat is het eerste wat we lezen ook in Genesis 1. God sprak licht en er was licht. En leven, ja, dat is eigenlijk licht. Dat is leven in het licht. Het grote thema van Genesis 1, dat is dan ook de scheiding van licht en duisternis. En de duisternis zou het licht eigenlijk willen pakken, maar die duisternis krijgt het niet te pakken. Het licht overwint en de duisternis heeft het niet opgenomen, niet zo in zich opgenomen dat het licht verdwijnt. Het leven is het licht der mensen, schrijft Johannes. In Genesis 1 komt de mens pas aan het eind van die 6 dagen. Maar in Johannes 1 wordt het licht onmiddellijk betrokken op de mensen. Het geschiedt. Een mens wordt uitgezonden van bij God. Johannes is zijn naam. Hij komt tot getuigenis om te getuigen van het licht, opdat allen door hem geloven. Niet hij zelf is het licht, nee, hij is er om te getuigen van het licht. Onze vertalingen zeggen, er trad een mens op. Of de nieuwe Bijbelvertaling, nog iets vlakker vind ik. Er kwam iemand. Er kwam iemand. Maar de Narense vertaling zegt, het geschiedt. Een mens wordt uitgezonden van bij God. Het geschiedt, of het geschieden, dat is een vaste uitdrukking in de Bijbel die aangeeft dat er iets van Gods wegen gebeurt. Denk maar aan de kerstgeschiedenis, het kerstevangelie, dat ligt nog vers in ons geheugen. Daar tref je dat 3 keer aan. En het geschieden dat er een bevel uitging van keizer Augustus. Het geschieden dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. En het geschieden van de herders, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten we naar Bethlehem gaan. En hier is dat geschieden ook duidelijk verbonden met dat geschieden van de schepping. Dat geschieden van vers 3. Dat gaat door eigenlijk in het feit dat er opeens een mens optreedt in heel dat scheppingsgebeuren van God, opeens een mens. Daar is de mens. En deze mens heeft ook een naam. Hij heeft een concrete gestalte uit de geschiedenis. Johannes. Dat is die andere Johannes dus. Johannes de Doper. Die het licht mag laten schijnen op hem die na hem komt. Op hem, ja. Want kijk nu eens wat er gebeurt in vers 9 tot 11. Hij is het waarachtige licht dat ieder mens wil verlichten, komende tot de wereld. In de wereld was het en de wereld is erdoor geworden, maar de wereld heeft hem niet herkend. Tot het zijne is hij gekomen en de zijne hebben hem niet opgenomen. Het is het waarachtige licht. Waarachtig, dat is nou echt een Johanneswoord. Dat woord waarachtig, dat komt wel 23 keer voor in het evangelie van Johannes en 5 keer in de hele rest van het Nieuwe Testament. Het gaat Johannes altijd om dat waarachtige, het ware licht, het echte licht. Het echte licht dat alle duisternis overwint. Dat komt in de wereld. Dat komen in de wereld, dat kan ook betrokken worden bij de mens. Ieder mens die komt in de wereld. En het Grieks laat dat eigenlijk beide mogelijkheden open. En Ausore heeft dat dus ook knap vertaald door ook beide mogelijkheden open te laten. Het is allebei waar. Dat waardoor de wereld geworden is, dat komt dus nu de geschapen werkelijkheid binnen. En nou gebeurt het wonderlijke. Dat het licht, dat wordt opeens hij. Het was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet herkend. Het woord, het spreken van God, zoals de Nadense vertaling dat logos weergeeft, dat is vaak betrokken op de Torah, de wet van God, of op de wijsheid die in Spreuken 8 als een persoon wordt voorgesteld. De Joden stelden inderdaad vaak de wet als een persoon voor. Die wet, die Torah, die is er eigenlijk al vanaf de schepping bij God, zeiden ze. En die wijsheid van Spreuken 8, daar is het eigenlijk hetzelfde mee. Is eigenlijk ook een haast een persoon naast God. En ongetwijfeld heeft de gemeente rond Johannes die Torah als een persoon en die wijsheid als een persoon verbonden met hem die in de wereld gekomen is. Het woord dat vlees is geworden. Die personificatie die is overgedragen op hem die tot het zijne kwam. De Messias Jezus. Je zou zelfs kunnen zeggen, sommige geleerden zeggen dat, dat in die personificatie van het woord, van de wet en van de wijsheid eigenlijk al een lijn getrokken wordt naar de leer van de drie-eenheid. Johannes ziet wel tot zijn verdriet dat de zijnen tot wie hij kwam hem niet hebben aangenomen, hem niet hebben herkend. En opgenomen. Er zijn er trouwens die hem wel hebben opgenomen. Vers 12 en 13. Maar dat bewaar ik voor het laatst. Eerst vers 14. De incarnatie dus. Het woord, dat spreken dat van eeuwigheid bij God was, is, zegt de Nadense Bijbel, vlees en bloed geworden. Echt menselijk. Dat is het geheim. God die woonde in een tent, die heeft bij ons zijn tent opgeslagen in die ene mens, Jezus van Nazareth. Zijn habitat is onder de mensen. En Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zijn glorie. Een glorie zoals eigen aan de enige geborene van bij de Vader. Vol van genade en waarheid. Waar slaat dat op? Wij hebben zijn heerlijkheid, zijn glorie aanschouwd. Dat kan slaan op de verheerlijking op de berg. Petrus schrijft in een van zijn brieven daar ook over. Dat hij, zij, zijn leerlingen, die drie, zijn heerlijkheid gezien hebben bij de transfiguratie, de verheerlijking op de berg. Maar Johannes ziet die heerlijkheid van Jezus vaak juist in het aardse. De verhoging, wat hij verhoging noemt, dat is zijn kruisiging. Dat is zijn vernedering. Het goddelijke openbaart zich in het menselijke. De evangelist Johannes heeft God ontmoet in een mens die hij kon volgen, die hij kon voelen, die hij kon liefhebben. De goddelijke genade en de goddelijke waarheid zijn voor hem dus geen abstracte begrippen gebleven, maar die komen tot ons, zegt Johannes, in een mens van vlees en bloed. Johannes, vers 15, getuigt over hem. En wat hij te zeggen had, heeft hij uitgeroepen. Hij is het van wie ik gezegd heb, die na mij komt, is voor mij geworden, omdat hij er eerder was dan ik. Johannes staat net zoals wij aan de ontvangende kant. De ene genade na de andere, zegt Johannes, valt ons ten deel. Mozes mocht de Tora, die van den beginne bij God was, ontvangen en aan het volk doorgeven. Maar in Jezus, als in een tweede Mozes, gebeurt de genade en de waarheid in een menselijke gestalte. En dan komen we bij het laatste vers. God. Niemand heeft hem ooit gezien. De enige geboren zoon die aan de Vader het naast aan het hart is. Hij legt hem aan ons uit. Ja, daar is het Johannes in zijn evangelie om begonnen. De onzichtbare God is in zijn enige geboren zoon onder de mensen verschenen. Zijn enige geboren zoon. Een aantal belangrijke handschriften leest hier de enige geboren God. En de nieuwe Bijbelvertaling heeft dan ook vertaald de enige zoon die zelf God is. Hier heb je het al dus. Dat is geen latere opwaardering. Al heel vroeg heeft de gemeente beleden dat de zoon God is. De godheid van de zoon herkend en beleden. Als ook dat ons geloof in God hangt aan het optreden van zijn zoon in deze wereld. In zijn woorden en werken is God voor ons zichtbaar geworden en toegankelijk. Hij heeft hem ons doen kennen. Eigenlijk staat er, hij heeft hem ons geëxegetiseerd. Hij legt hem aan ons uit, zegt de Naardense Bijbel. Wie God wil kennen, kan niet om Jezus van Nazareth heen. Wie mij gezien heeft, lezen we in ditzelfde evangelie, heeft de Vader gezien. Als dus gezegd wordt, God is in, maar Jezus is uit, over welke God gaat het dan eigenlijk? Ik heb nog één vers overgeslagen, namelijk vers 12 en 13. Als je mij zou vragen, wat is nou de kern van die proloog? Dan zou ik tot voor kort waarschijnlijk gezegd hebben vers 14. Het woord is vlees geworden. Daar draait het allemaal om. Het spreken is vlees en bloed geworden. Dat is Johannes' kernachtige omschrijving van het kerstgebeuren. Maar als je de proloog leest als een hymne, zoals wij hebben geprobeerd te doen vanmiddag, en als je de tegenoverliggende versen ook zo op één lijn zet, dan kom je bij het midden terecht. En dat midden, dat is vers 12 en 13. Maar zovelen hem hebben opgenomen, hun heeft hij het vermogen gegeven kinderen van God te worden. Zij die geloven in zijn naam, die niet uit vlees en bloed, niet uit de wil van menselijk vlees en niet uit de wil van een man, maar uit God worden voortgebracht. De Oosterse kerk, de orthodoxe kerk, zegt, de menswording van de Zoon van God dient de vergoddelijking van de mens. Dat is toch wel een wat gewaagde uitdrukking, dacht ik. Hoewel, bij Petrus lezen we dat we deel mogen krijgen aan de goddelijke natuur. En al in Psalm 8 staat dat de mens bijna een god is, bijna goddelijk is geschapen. Als we Jezus Christus ontvangen, opnemen staat hier. Dat vind ik wat mooier gezegd dan aannemen. Aannemen, dus ja, een cadeautje aannemen. Maar als we hem opnemen in ons bestaan, ontvangen, dan kunnen we zeggen dat hij die in Bethlehem werd geboren, ook in ons, in u en jou en mij, geboren wil worden. We zijn allemaal geboren, zegt Johannes, uit vlees en bloed. Uit de wil van menselijk vlees. Uit de wil van een man en een vrouw. Maar er is een nieuwe geboorte nodig voor zijn inwoning in ons. En door zijn geboorte in mijn bestaan word ik een nieuw mens. Een mens die ook leeft in het licht. De enige geboren zoon van God krijgt ook gestalte in zijn broeders en zusters. De kinderen van God. Het hele evangelie dat op deze proloog volgt, deze ouverture, met al die woorden en tekenen van Jezus, is een getuigenis dat mensen vernieuwd worden. Dat mensen opnieuw worden geboren. Ga maar na. De vrouw bij de put in Samaria. De zieke in Bethesda. De blindgeborene. De dode Lazarus die weer tot leven komt. En dat alles is opgeschreven, heb ik opgeschreven, zegt Johannes, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Gelooft zij Jezus Christus, Gods Zoon. Amen. Laten wij nu samen zingen gezang 150. En laten we dat in wisselzang doen. En dan doen we dat zo dat het eerste couplet wordt gezongen door de vrouwen. Tweede door de mannen. Derde weer de vrouwen. Vierde de mannen. En het vijfde allemaal. Dus vrouwen, mannen, allemaal.
Thank you.
diaken een gelegenheid om onze gaven in te zamelen. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u dat wij als afsluiting van alle bijzondere diensten rond het kerstfeest en de jaarwisseling vanmiddag mochten stilstaan bij die geweldige woorden uit het evangelie. Die woorden die een wonder aanduiden dat wij niet kunnen begrijpen, maar dat we wel aanbidden. En waarvan we wel geloven dat daaraan onze verlossing hangt en onze relatie tot u. Het wonder dat uw Zoon mens is geworden, vlees en bloed. Dat hij onder ons heeft gewoond. Zijn tent onder ons heeft opgeslagen, dat hij door heel het menselijk leven is heen gegaan, heel dat leven met al zijn zorgen en moeite, met al zijn vreugden en verwachtingen, maar ook met al zijn falen en schuld. We danken u dat hij er doorheen is gegaan en het op zich heeft genomen. En het heeft weggedragen. We danken u dat uw enige geboren Zoon zo in ons leven opgenomen mag worden. Dat wij ook kinderen van u mogen worden. Dat wij ook broeders en zusters van uw Zoon mogen zijn. Wij bidden u dat wij zo ook mogen staan, ook in de komende tijd weer, in de alledaagse werkelijkheid. Want na vandaag komt het hele gewone leven weer op ons af. Met al zijn werkzaamheden, met alle mooie dingen die daarin zijn, waar we van genieten. Maar ook met alle moeiten en zorgen. We bidden u. Wil met ons meegaan, juist in ons bestaan van elke dag. En laten we daarin ook als kinderen van u mogen leven. Wil met ons zijn in onze gezinnen. Wil bij ons zijn in onze eenzaamheid. Wil ons nabij zijn in onze werksituatie. Ook als daarin zorgen zich aftekenen. Wees met uw wereld. We hebben het u vanmorgen al gevraagd, maar We kunnen het niet laten om het nog een keer te vragen dat het geweld in zoveel delen van de wereld mag ophouden. Het geweld dat we nu weer zich zien afspelen tussen Israël en Hamas. Laat het mogen ophouden, Heere God, opdat bevolkingsgroepen, volkeren in vrede met elkaar mogen leven. Wees met ons in heel uw wereld en in alles wat zich daarin afspeelt. We bidden u, zegen ook onze gemeenten, ook in de komende weken. Zegen de predikanten, zegen allen die in de gemeenten een taak hebben, opdat het licht ook vanuit uw gemeente mag schijnen in deze wereld. We danken u dat het licht der wereld verschenen is. Bewaar ons ervoor dat we dat licht verduisteren. Maar mogen wij transparant zijn, opdat uw licht gezien wordt. We danken u, Heere God, dat uw werk doorgaat en dat we daarom ook met vertrouwen mogen verder gaan. Dank u voor alles van deze dag en wees met ons om Christus wil, om Hem die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. We zingen als slotzang gezang 476, het eerste vers, en na de geloofsbelijdenis het vierde vers, gezang 476. Met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel, waarin zo heel duidelijk de wezensgelijkheid van de zoon met de vader is aangegeven. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en is vlees geworden, door de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding der doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Met u mee in de komende week de zegen van de Heer, om ook zelf tot een zegen te mogen zijn voor allen die op onze weg komen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.